Lieve vrienden van grote koning, Heere Jezus. Als je de psalmen doorleest achter elkaar, dan valt het je op dat ze niet toevallig zo staan als ze staan. Daar is over nagedacht. Psalm 105, 106 en 107 lijken op elkaar, omdat ze allemaal gaan over de reddingsdaden, over de heilsgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Psalm 105 en 106 gaan dan vooral over de geschiedenis van Israël. Maar Psalm 107 is erg breder en algemener. En je herkent in de Psalm 107, daar herken je nog wel bijvoorbeeld de reis door de woestijn van Israël in vers 4 en vers 33. Maar nergens worden namen van Israël genoemd. Nergens wordt Abraham genoemd of Mozes of David of Israël. Deze psalm is expres zo algemeen geschreven dat iedereen overal op aarde zich deze psalm kan eigen maken. En er worden dan in deze psalm allerlei noodsituaties uit de doeken gedaan. Wel op vier verschillende manieren. Van hele groepen en volken. En dan gaat het steeds over hoe mensen tot God riepen en dat God dan in gaat grijpen. Het is alsof de dichter wil zeggen in deze psalm: alle noodsituaties in de wereld zijn eigenlijk gelegenheden waarin wij iets kunnen ervaren van de trouw en de goedheid van de Heere God. Nou, wij zingen wel eens in de kerk: je hoeft niet bang te zijn. Nou, je hoeft dus inderdaad niet bang te zijn. Ook niet als er moeilijke dingen gebeuren in je leven. Want als er moeilijke dingen gebeuren in je leven, dan wil de Heere God dat juist gebruiken ook. Om iets van zijn goedheid en zijn trouw te laten zien. De geschiedenis herhaalt zich, zou je kunnen zeggen. Wat gebeurt in vroegere tijden, wat verhaald wordt in Psalm 107, dat gebeurt nog steeds. Die groepen die hier beschreven worden, dat zijn groepen uit vroegere tijden, maar daar kun je nog allerlei mensen vandaag ook in herkennen. Daarover straks meer. En in feite is de Bijbel altijd zo bedoeld dat we die oude verhalen, die oude geschiedenis, dat we onszelf erin verplaatsen. Dat we in de schoenen gaan staan van die mensen. En dat je zelf David wordt. Hè? Of Daniel. Want je zou kunnen zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. Er is in de wereld dan met een plaatje gemaakt van die regenboog die weerspiegeld wordt. De regenboog van Gods trouw die bij Israël zichtbaar was, weerspiegelt zich nog vandaag. Er is een soort kringloop van Gods goedheid en Gods trouw in onze wereld. En elke nieuwe generatie die mag daarvan leren. Wat gebeurde met mensen in het verleden, dat gebeurt nog steeds. En die les komt in deze psalm helder naar voren. Het eerste vers vat in feite samen wat het thema van de psalm is. En we hebben dat gezongen: loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Nou, in Psalm 136 zongen we daar ook al over. Deze oproep om de Heer God te loven, om wat hij doet en om wie hij is, dat zie je steeds vaker in de psalmen. Psalm 118 begint daarmee en eindigt daarmee, precies dezelfde verzen. In Psalm 136, die we hebben gezongen, komt dit als een refrein 20 keer terug. En dat werd vaak gezongen in Israël. Psalm 117 looft de Heer alle geen volken, ja, om zijn goede tierenheid, om zijn trouw. Alle volken worden opgeroepen om de Heere God te loven om zijn oneindige goedheid. Dat woord goede tierenheid, gesed in het Hebreeuws, met liefde, met trouw, goede tierenheid. Dat is een verzamelwoord waarin alle goede eigenschappen van God zijn gebundeld. En dat komt honderden keren in de Bijbel voor. En er staat hier in vers 2 en 3, ja, alle mensen die door God zijn verlost, die mogen daarvan zingen, uit alle landen, uit het oosten en het westen en het noorden en het zuiden. En vandaag gebeurt dat ook op aarde. Dat overal op aarde Heere God loven en prijzen in allerlei talen. Dat waar de psalmist toen alleen nog maar van kon dromen, en wat hij toch profeteerde door de geest van God, dat is vandaag werkelijkheid geworden. En het is de bedoeling nog altijd dat zulke Bijbelse woorden gaan resoneren. En als je het hier in de kerk zingt, dat je het hele week door blijft zingen. Dat het een lied wordt op je tong. Prijs de Heer, mijn ziel. Loof Hem, want Hij is goed. Zing het terwijl je op de auto of op de fiets zit. Zing het terwijl je met de auto in de file staat. Zing het terwijl je aan het stofzuigen bent of je kind voedt. En met je kinderen voordat ze naar bed gaan. Loof de Heere alle gij volken, prijs hem alle gij natieën. Hebben wij in ons eigen gezin jarenlang elke dag gezongen na de maaltijden. En nog altijd wanneer ik dat zing, dan komt dat in mij naar boven. En we zingen het nog vaker wanneer onze kinderen komen. Lofprijzing opent de weg naar God, naar zijn hart. De lof tot God baant de weg, zegt het eind van Psalm 50, geloof ik. Zodat wij dan God gaan zien. Als de Heer God gaat prijzen, juist ook als je er helemaal geen zin in hebt, dan ga je meer van hem zien. Nader je tot God, dan nadert hij tot jou. En dan gaat de duivel van je vluchten. Dus ook als je jezelf in de rat zit, als je het moeilijk hebt, in moeilijke omstandigheden, blijf dan toch de Heer God loven en prijzen. Zoek het aangezicht van God. Dan komt hij dichterbij. En dan vlucht de duivel van je weg. Dit Bijbelvers uit vers 1 vormt een soort rode draad. Een onderliggende drijfveer in heel het psalmboek. Er zit een duidelijke opbouw in deze psalm. Je hebt dat misschien vast al wel gemerkt toen we het lazen. Er is die algemene opleiding, die inleiding in die eerste drie versen. Dan kan je die eerste situatie beschrijven, vers 4 tot en met vers 9. De tweede in vers 10 tot en met 16. De derde in 17 tot 22. En de vierde in 23 tot 32. En dan wordt het vanaf vers 33 breder. Op alle mensen en heel de wereld toegepast. En aan het slot krijg je een soort algemene conclusie. Vanaf vers 33. Nou, die eerste vier situatiebeschrijvingen. Dat helpt dan wel als je een Bijbel meebrengt. Dan kun je het beter zien ook. Hè? Daar komen steeds namelijk dezelfde woorden tegen. En ik heb dan in mijn Bijbel diezelfde zinnen, diezelfde woorden, die kleur ik met verschillende kleurtjes. En dan zie je het nog beter. Er staat bijvoorbeeld in vers 4, soms dolden zij door de woestijn. Maar in vers 10 staat, soms woonden zij in donkere krochten. En vers 17, soms leidden zij een lichtzinnig leven. En vers 23, soms daalden zij naar de zee. Huh? En in elk van die situaties, zijn het steeds weer mensen die in nood komen. En dan roepen ze tot God. Vers 6 zegt, ze riepen in hun angst tot de Heer. Vers 13 zegt, ze schreeuwden in hun angst. 19, ze schreeuwden in hun angst. En ook vers 28, ze riepen in hun angst. En dan staat er hoe God hen heeft bevrijd. Hij heeft hen gered, hij heeft hen bevrijd. Dat komt dan ook steeds terug, hè, in die volgende verzen. En de conclusie is dan, in vers 8, laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonder aan mensen te leren. Laten zij de Heer loven. Vers 15, laten zij de Heer loven. Vers 21, laten zij de Heer loven. Vers 31. In vier heel verschillende situaties, daar is steeds hetzelfde proces aan de hand. Mensen in de rats raken, in de problemen raken. Dat ze roepen tot God. God die helpt hen uit de problemen. En ze beginnen God te loven en te prijzen om zijn wonder, om zijn trouw. Een vast patroon wat zich steeds herhaalt. De geschiedenis herhaalt zich. Steeds bewijst de Heere God weer zijn trouw. Het gaat hier over de kringloop van Gods goedheid in onze wereld. Wat zich steeds herhaalt in allerlei verschillende situaties. In het verleden, maar ook vandaag nog. De eerste situatie gaat over mensen. Vanaf vers 4 en 5. Het gaat over de situatie van mensen die ronddolen in de woestijn. Nou, misschien ben je nog nooit zelf in een echte woestijn geweest. Maar daar kun je verdwalen. Hè? Want je is in zo'n vlakte. Je kunt zomaar een rondje lopen van een paar uur. En op dezelfde plek weer uitkomen. En er zijn mensen die verdwalen in de woestijn. Ook vandaag nog. Er zijn heel veel mensen. Vluchtelingen. Hè, die uit Afrikaanse landen proberen naar de Middellandse Zee te komen. Om naar ons welvaartsfort Europa over te steken. Die verdwalen in de woestijn. Daar is een boek over geschreven, Wat is de Wat? Wat is de Wat? Een rare titel, maar Wat is de Wat? Dat gaat over groepen jonge mensen die ronddolen door de Sahara. Heel indrukwekkend boek. En ook christelijke jongelui, hè? Die roepen tot God in een nood. En ze komen de lijken tegen van anderen die onderweg zijn. Ze worden beschoten, ze worden beroofd. Ook vandaag zijn er mensen die ronddolen door de woestijn. Maar het gaat hier niet alleen maar letterlijk om de woestijn, maar het gaat hier ook om woestijnervaringen. En dat kennen we allemaal wel. Als je ineens wordt ontslagen. Als je plotseling problemen krijgt in je huwelijk. Als je partner zegt, nou, Ik heb een ander, weet je wel. Langdurige werkloosheid. Een ziekteperiode. Ellende bij kinderen. Nou, dan kan je ineens in zo'n woestijnperiode terecht doen komen. En dan mag je in die benauwdheid roepen tot de Heere God, de Almachtige die je heeft gemaakt, die er altijd bij is. Hij schenkt ook in de woestijn zijn levende water. Dat is het getuigenis van Israël in de woestijn. En dat mag ook onze ervaring zijn. In de woestijn wil God zichzelf bewijzen. Daar zijn hele boeken over geschreven, woestijnervaringen. En de tweede situatie, vanaf vers 4. Soms woonden zij in donkere krochten als slaven met ijzeren boeien. Want ze hadden zich tegen Gods woorden verzet. Mensen in duistere situaties. Er staat dan ook dat te wijten kan zijn omdat ze Gods geboden hebben verworpen. Dat ze door eigen schuld zijn gestruikeld en in ellendige situaties terecht zijn gekomen. Maar ook buiten hun eigen schuld zitten mensen soms in grote problemen. Denk aan straatkinderen in de wereldsteden vandaag. Die mensen waar Suzette Vonhoeff onderwerkt in Santa Cruz in Bolivia. Waar we jaren meer over hebben gehoord. Maar denk ook aan medegelovigen die dikwijls in situaties zitten vol dreiging. Achter slot en grendel soms. Hè? Via open doors hoor je daarover. Mensen in duistere situaties waar ze als slaven zijn. Slavenhandel komt nog steeds voor. Misbruik van mensen, uitbuiting. Soms komt een land in een plotselinge crisis, zoals dat in Rwanda gebeurde 25 jaar geleden. Een enorme burgeroorlog. Genocide van bijna 1 miljoen mensen. Dan is er ineens chaos en overheerst angst en paniek. En dood en verderf. En ook midden in die duisternis toont God wie hij is. Zijn er die dan juist Gods licht gaan zien? En nu staat er in Rwanda een nieuwe generatie op. Die determined is, die van overtuigd is dat ze het beter en anders moeten gaan doen. En daarom gaat het land nu zo snel vooruit. Duisternis doet mensen verlangen, smachten naar het licht. Roepen tot God. In de derde situatie, in vanaf vers 17, gaat het over mensen die een lichtzinnig leven leiden. Die gebukt gaan onder zonde. De gruwen van elk voedsel. Nou, daarvoor hoef je maar naar Amsterdam te gaan. De verslaafden en daklozen. Die vaak moedwillig de grenzen opzoeken. Ja? Stichtingen als Tot Heil des Volks, waar sommigen van ons al bij werken. Die doen veel om hen te helpen. En er zijn er ook die roepen tot God en die worden verlost uit de nood. Uit de ellende, uit de verslaving en uit de prostitutie. Bij onze partnerkerk Oase lopen verschillende mensen rond die zo zijn verlost door de Heere God. En die nu de Heere God loven en prijzen. In de vierde situatie vanaf vers 23 gaat het over mensen op zee die in een storm terechtkomen. Nou, je kunt denken aan Jona, die bijna omkwam in de storm. Het doet denken aan de Heer Jezus met zijn discipelen in de storm. Maar in onze tijd denken wij natuurlijk vooral aan die mensen, die bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Ook daar zijn mensen hier in de kerk bij betrokken. Bootvluchtelingen die Turkije en Afrika proberen over te steken. En er zijn ook veel christenen tegen. Elk jaar zijn er weer honderden, duizenden mensen die verdrinken. En er zijn ook mensen, christenen, die bidden tot de Heer Jezus, die smeken tot hem. Maar ook dit kun je breder toepassen. Je levensbootje kan zomaar in een heftige storm terechtkomen. Door ziekte, door ongeluk, door het verlies van een geliefde. Gelukkig hebben wij een God die heeft bewezen dat hij zelfs in de storm en in de wind er is. En dat hij de wind tot bedaren kan brengen. Hij is erbij, ook in de felste stormen. En hij kan ons leiden naar de veiligste haven, ook ondanks die stormen. Nou, en als we die vier situaties beschrijvingen hebben gehad, van vers 4 tot en met vers 4 en vers 32, dan volgt vanaf vers 33 een soort algemene conclusie, waarin dat ingrijpen, die reddingsdaden van de Heere God, nog breder worden doorgetrokken. Dan staat er, hij maakt van rivieren woestijn, van waterbronnen dorstig land. Maar dat gaat verder dan dat de Heere God alleen maar zijn kinderen zegent. Hij bestraft ook het kwaad. Al die dictators die moorden uitvoeren, wij hoeven het allemaal op aarde niet te vergelden. Dat gebeurt ook niet. Maar de Heere God kan het uiteindelijk wel. Hij kan waterbronnen, oases geven in de woestijn. Maar soms verandert hij ook vruchtbaar land in een zoutzee. Het gaat hier over de hand van God achter onder onze geschiedenis. Hij zegent in Psalm 38. Maar hij stort ook schande uit in vers 40 over aanzienlijken. Nou, daar kon je van de week nog over horen. Van een miljardair die in de gevangenis terechtkwam vanwege misbruik en daar zelfmoord heeft gepleegd in Amerika. En soms dan loopt het met die rijke heersers in Afrika heel slecht af. In heel de psalm zie je dat het de Heere God is die achter de schermen aan de touwtjes trekt. Hij spreekt, hij bevrijdt, hij maakt, hij stort uit, lezen we. Hij maakt van rivieren woestijn, vers 33. Hij maakt van woestijn een waterland. Hij zegent, hij stort, vers 40, schande uit. Steeds is de Heere God die de regie heeft. En dat is niet altijd zo gemakkelijk om te zien en om te beleven. Misschien dacht je ook wel, nou die psalm die is te mooi. Klopt niet. God helpt niet echt iedereen altijd. Zit je midden in een storm of in een woestijnervaring, dan voelt dat heel anders. Dan lijkt het soms alsof de Heere God ver weg is. En dan zoeken wij soms ook het isolement. Het is ook niet zo dat God alle smeekbeden van zijn kinderen altijd verhoort. God is niet de grote Sinterklaas of een soort eerste hulp bij ongeluk of een hemelse alarms SOS-centraal die je erbij kunt roepen als je met de auto langs de snelweg staat. De snelweg van het leven. In Hebreeën 11, daar staat in het Nieuwe Testament een soortgelijke lijst van geloofsgetuigen. En daar wordt het ook breder doorgetrokken. En dan zie je duidelijk aan het eind dat God niet altijd zijn kinderen verlost uit de nood. In vers 37 van Hebreeën 11 staat zelfs, zij werden gestenigd en doormidden gezaagd. Zij stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond en werden berooid, vernederd, mishandeld. Ze doolden rond en verscholen zich in grotten en holen. Ja, en dat soort verhalen hoor je ook als je naar Rwanda gaat over de tijd van de genocide. En dat sommigen de dood van hun geliefden moesten meemaken. En dat ze terugkwamen en dat ze van hun familie de enige waren die hadden overleefd. Hè? Ook van christelijke families. Het loopt niet altijd goed af voor Gods kinderen. En toch gaat het ook in Hebreeën 11, ook als die vreselijke dingen worden beschreven, gaat het over geloofsgetuigen die midden in hun nood bleven geloven. Die bleven volharden. Ook wanneer de Heer God niet redt. Wanneer hij ver weg leidt. Habakkuk. En de Heer Jezus is ook zelf die weg gegaan. Toen hij aan het kruis hing en toen hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij stierf. Hij stierf ondanks dat hij tot God riep. Van God en mensen verlaten. Hij daalde ook af in het graf, in de dood. Hij werd ten diepste vernederd. Maar wat we wel leren in Psalm 107 is, ook als de nood hoog is, dat de Heere God nooit ver weg is. Zijn naam is Ik Ben. Hij is erbij, zelfs als het menselijk gezien fout afloopt. Zijn perspectief is breder dan het menselijke. En daarom is de slotconclusie aan het eind van de psalm, wie oprecht zijn, zien het met blijdschap aan. Wie onrecht doet, moet zwijgen. Want die wacht het oordeel van God. De wijze neemt dit ter harte en kent de trouw van de Heer. Psalm 107 is het getuigenis van Gods aanwezigheid in elke noodsituatie. Wat er ook gebeurt, je mag weten, God is erbij. Hij weet het, hij ziet het. En alleen dat besef al geeft een stuk rust. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Gij zijt bij mij, u bent erbij. Hij weet ervan. En dat leidt dikwijls naar vrede, rust die het verstand te boven gaat, zegt de Bijbel. Miljoenen gelovigen, in allerlei tijden, in allerlei plaatsen op aarde, in allerlei omstandigheden, miljoenen gelovigen hebben dat ervaren. Dat is de boodschap van Psalm 107, die blijvend relevant is. Wat er ook gebeurt, De Heer omringt ons van voren, van achteren, van boven, onderen. Dat besef van geborgen, jezelf geborgen te weten in de grootste onzekerheid, dat is van oneindig belang. En daarom kun je in elke situatie toch blijven zingen van de goedheid van de God. En dat doet dan ook dat laatste vers. De wijze kent de trouw van de Heer. En blijft zingen met het eerste vers. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Wat er ook gebeurt hier op aarde. Halleluja. Amen.